Marius Thuishoort, Amsterdam. Lange tijd heb ik het tegendeel geloofd, maar Marius' voorliefde voor Amsterdam had weinig met de stad zelf te maken. Hij zwierf niet middagen achtereen langs de grachten of de Amstel, raakte niet bekoord door de weerspiegeling van de gevels in het zacht rimpelende water. De geheimzinnige halftinten van Amsterdam inspireerden hem niet tot raadselachtige klanken. Het bedrijvige van havens en kades zag hij niet als een stimulans, maar werkte hem op de zenuwen. Als het even kon wilde hij naar buiten de stad, naar de duinen bij Zandvoort of de hei bij Laren. De Joodse aspecten van Amsterdam raakten hem even min. De Latijnse zwier, die mij zo verraste toen ik me alweer bijna een halve eeuw geleden aan de rand van de Jordaan vestigde, viel hem niet op. Het schijnt dat hij onder de indruk was van zijn bezoek aan het Rijksmuseum en in het bijzonder geraakt werd door de portretten van Rembrandt. Maar je zou bijna zeggen, wie niet? Bij de nachtwacht heeft hij lang stilgestaan, wat zijn weerslag kreeg in de tweedelen nachtmuziek in de 7e symfonie. Die zitten vol impressies, maar je denkt er niet direct bij, ja, dit is Amsterdam. Het marstempo uit Nachtmuziek 1 past goed bij de door Rembrandt afgebeelde compagnie, die zich immers gereed maakt om uit te marcheren. Maar de sfeer van de muziek blijft onmiskenbaar Weens. Na de première van De Zevende in Nederland, die hij zelf dirigeerde, raakte Mahler snip verkouden. Op het perron van het Centraal Station kwam hij zakdoeken tekort en moest hij er twee van Alfons Diepenbrock lenen. Diepenbrock, die hem uitgeleide deed, was op dat moment Nederlands bekendste componist. Vlak voor de exprestrein naar Wenen vertrok, vroeg Mahler hem hoe hij het uithield in een stad waar het altijd regent en waar het zo'n ontzettend lawaai is. Ondanks die bijna fysieke afkeer, hij rilde als hij over Amsterdam sprak, zou de stad de geschiedenis ingaan als Mahlers tweede muzikale thuisoord.